is Flevoland met het regionieuws.
De politie is afgelopen nacht gealarmeerd voor een explosie aan de specerij in Almere stad. De explosie vond rond 4:15 plaats. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. Vanaf 1 augustus wordt het fietsverbod in het centrum van Lelystad uitgebreid. Bijna het hele centrum wordt voetgangersgebied, wat betekent dat je alleen buiten de winkeltijden nog mag fietsen. Eerst waarschuwt de gemeente en daarna worden boetes uitgedeeld. Een deel van de A6 wordt vanavond en morgenavond opnieuw 2 nachten afgesloten voor wegwerkzaamheden, dat meldt Rijkswaterstaat. Het gaat om het stuk tussen Lelystad en Lelystad Noord. De snelweg gaat dicht tussen 19:30 s'avonds en 6:00 de volgende ochtend in de richting van Emmeloord. Het verkeer moet omrijden via Zwifterband of door Lelystad via de Oostranddreef. Weerman Robert de Vries vertrekt na ruim 17 jaar bij Omroep Flevoland. De Vries wordt vanaf 1 september het vaste gezicht bij Hart van Nederland en Sky Radio. Hij noemt de overstap naar Talpa een jongensdroom die uitkomt.
Ja, voor hem is dat fantastisch natuurlijk. Maar wij zijn wel heel verdrietig. Wij missen hem nu al. Maar ja, je hoort hem nog wel een paar keer hoor. Hij is nog niet helemaal weg. Ergens over een week of 3 is zijn laatste dag.
Oké. En vandaag is hij er ook niet, hè?
Nee, maar als je dit hoort, Robert... He, want hij vroeg zich af, zouden ze nog wat voor me gaan regelen? Nou, hou je maar vast.
Oh, op die manier.
Ja.
Straks het weer met Diana Woei. Het weer met Diana Woei. Diana, goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, dat was wat, hè, met die plaatselijke buien in Zandvoort bijvoorbeeld.
Jazeker, en hier ook boven Lelystad. In de Noordoostpolder hangt een bui. Ja, die zijn nu ook aanwezig toen ik hier naartoe reed. Toen zag ik het flitsen boven Lelystad. Ja, ik heb wel 4 keer een ontlading gezien. Ook donder gehoord. Ja, er is een forse bui nu die over de ketelbrug trekt. Zwifterband. Ja, en dat gaat maar heel langzaam naar het oosten weg. Dus de komende uren hebben we met een bui te maken. Ja, het is maar 1 exemplaar, maar die kan lokaal dus heel veel regen opleveren. In de loop van de ochtend moet het allemaal van het westen uit gaan opknappen. En dan komt vanmiddag de zon tevoorschijn. En is het op de meeste plaatsen droog. Temperatuur op het moment zo'n 17 à 18 graden. Wind komt vanuit het zuidwesten tot westen. Zal iets in kracht gaan toenemen vanuit het westen. Vanmiddag windkracht 5 op de meren. En dan hebben we een maximumtemperatuur van 22 graden. Vanavond droog, opklaringen, wolkenvelden. En vannacht dan blijft het ook zo goed als droog. En daalt de temperatuur uiteindelijk naar zo'n 15 of 16 graden. Morgen ook nog een paar buien mogelijk, maar ik denk niet zoveel regen meer als vandaag lokaal. 21 tot 22 graden. Daarmee is het toch wel tamelijk fris. Later op de dag knapt het ook op en in de avond blijft het droog. Dan hebben we donderdag en vrijdag ook nog een paar buien met 22 graden. Dus voorlopig hebben we te maken met Hollands zomerweer.
Ja, dan woei. Dankjewel. Nou.
Goedemorgen. Flevoland is wakker.
Ja, goedemorgen. Ik ben nog steeds aan het opdrogen van die enorme bui.
Ja.
Ik ben van de auto hier naar het pand gelopen. En bij binnenkomst dacht ik van... ik had wel een extra blouseje mee kunnen nemen, zeg maar. Echt... Dat was een flinke bui. Maar goed, we zijn er.
Het wordt een dampend programma.
Ja, dat denk ik wel, ja. Nou ja, qua nieuws. Ach, we hebben leuke dingen voor je die echt bij de zomer horen. Bijvoorbeeld kamperen bij de boer. Dat is nog steeds in opmars. Toch zijn er... Wat zeg je?
Ook door die buien nog steeds?
Nee, niet door de buien. Oh, nee, dat niet. Maar in Flevoland zijn er maar weinig boerderijcampings. Onze verslaggever die wist er eentje te vinden in Zeewolde. En die is nog maar een paar maanden open. Je hoort zo meteen hoe het daar gaat.
En we gaan langs bij Almeerder Paul Rood. Die heeft opvallende bouwwerkjes in en rond zijn huis. Maar waar zijn die voor? Dat hoor je zo.
Kamperen bij de boer is nog steeds in opmars. Toch zijn er in Flevoland maar weinig boerderijcampings. En dat komt volgens de Stichting Vrije Recreatie... omdat er hier vooral grote boerenbedrijven zijn. En daar hebben ze de handen al vol aan ander werk.
Marianne en Reinoud Blitterswijk hebben een kleiner bedrijf in Zeewolde... en hebben er sinds kort een camping bij. En ze merken dat er veel belangstelling is voor kamperen bij de boer.
Er is veel vraag, boven onze verwachting ook. Ik denk, we beginnen eraan en het loopt supergoed.
Reinoud en Marianne Blitterswijk. Ze zijn nog maar net begonnen met een boerderijcamping Heerlijk Plekkie in Zeewolde.
Wij vinden dit een heerlijk plekkie en we hebben het eigenlijk altijd ervaren als wij vrij zijn of als wij aan het werk zijn, maakt het eigenlijk niet uit. Het voelt altijd als vakantie en hoe mooi is dat als je dat met mensen kan delen.
17 gasten kunnen hier kamperen bij de boer. achter de boerderij staat het al aardig vol met kampeerders uit verschillende landen en steden.
Een aantal uit Almere, Amersfoort komen een aantal vandaan, Brabant komen ze vandaan. Duitsland hebben we veel gehad, Duitse fietsers die weten ons goed te vinden. We hebben mensen uit Frankrijk gehad, een aantal Belgen.
En mensen uit het hoge noorden, zoals deze meneer uit het Groningse Glimmen, weten de boerencamping te vinden.
Een mooie plek, lekker rustig. Ik was hier aan het begin van het seizoen volop tulpen. Ja, dat was de mooiste plek waar ik tot nu toe gaan staan heb.
Omdat ze een klein agrarisch akkerbouwbedrijf runnen, hebben ze in de zomer de handen vrij.
We doen eigenlijk alles zelf. Dus dat is het groenonderhoud, het sanitair gebouw bijhouden, de boekingen er binnenkomen, eigenlijk altijd bereikbaar zijn. En het kleinschalige, dus mensen te woord staan, een praatje met ze maken, interesses en eens even horen wat we voor zij kunnen betekenen.
Het is hier heerlijk de ruimte en mensen waarderen het ook dat je hier gewoon de zon op zien kan gaan. En mensen genieten daarvan dat dat hier hier kan.
Met het boerenbedrijf houdt het stel zich bezig met de teelt van graan, aardappelen en uien. Het is een oase van rust rond de boerderij. Je moet er als kampeerder dus ook niet komen voor het geluid van kakelende kippen, loeiende koeien of een speelweide vol luidruchtige kinderen.
Er is een grote categorie mensen die dat wel zoekt. En er is ook een hele grote categorie mensen die dat niet zoekt. En die echt de ruimte zoeken en de rust.
En wat ik zelf heel prettig vind, is gewoon dat je hier rustig kunt zitten. Je kunt hier rustig werken. Je hebt een dag hard gewerkt, hoef je niet anderhalf uur weer terug naar Groningen. Maar dan ga je gewoon lekker hier zitten en dan prima.
Het gaat goed met de boerencamping van het jonge stel. Binnenkort verwelkomen ze de 100ste gast. Veel concurrentie hebben ze niet. Ze hebben zelf wel veel geld, zo'n 70.000 euro... en arbeid moeten stoppen in de aanleg van grondwerk, stroomkabels, riolering, sanitair en de tuin.
Haalt het er wel uit?
Dat denken wij wel. Dat weten we niet. We beginnen net, hopen dat het gaat lopen. Tot nu toe loopt het prima. Als het heel regenachtig weer wordt, dan zal het minder worden. We hopen het met een aantal jaren terug te kunnen verdienen en een leuke tijd en dan verder.
De bijdrage was van verslaggever Sam Jones. Nachtvlinders fotograferen. Dat is een van de tientallen eigenaardige hobby's van Paul Rood. Een Almeerder wiens tuin al verraadt dat hij zich graag bezighoudt met alles wat met de natuur te maken heeft.
Onze verslaggever ging bij hem langs en maakte een reportage over een opvallende, creatieve en eigengereide Almeerder.
Wat bent u aan het doen, meneer?
Ik plaats een scherm, want ik fotografeer nachtvlinders. Dus zodra de schemering valt, vanaf ongeveer dat moment, dan komen de nachtvlinders.
We moeten over de rotsen heen lopen om wat dichterbij te komen. En hier zie ik dan een doek voor een open raam met daarachter een soort lamp. Wat zie ik precies?
Achter het doek staat een lamp opgesteld, een zogenaamde gezichtsbruiner. En waarom heb ik gezichtsbruiner gekozen? Dat heb ik gedaan omdat de gezichtsbruiner UV-licht geeft. En de nachtvlinders worden het meest aangetrokken door UV-licht. Nadeel is wel dat je er voorzichtig mee moet zijn. Als je in de lamp kijkt, dit is toch wel een beetje riskant eigenlijk. Het is UV, dus je moet er toch wel een beetje voorzichtig mee zijn.
U moet zelf misschien een beetje zonnebrand opdoen.
Ja, of de vlinders die komen bruin gebrand af in de buurt, hè. Hier hebben we dan de gezichtsbruinen. Dat zijn TL-lampjes met totaalvermogen naar 75 watt.
Heeft u niet soms de neiging om er zelf achter te gaan zitten?
Nee, ik hou niet zo van bruine kleurtjes. Dus wel bruin genoeg, ik word gauw bruin. Dus, dan hebben we de camera waarmee je gefotografeerd wordt.
De honden hebben er een beetje spanning bij, volgens mij.
De honden storen een beetje. Die zal ik even naar binnen doen. Jongens, naar binnen toe. Kom op, naar binnen. Ja.
Zo, terug naar de camera.
Ja. Ik zal eventjes flitsen. Kijken of hij het doet. Ik heb geen batterij erin zitten, dus ik moet even de batterij pakken.
Ja.
Als ik heel dichtbij ga fotograferen en ik gebruik de ingebouwde flitser, dan valt de schaduw van de lens die valt op het onderwerp. Dus wat ik heb gedaan, ik heb een tweede flitser, die werkt draadloos. En daardoor kan ik dus vlakbij het onderwerp de zaak belichten. En vaak geduldig wachten. En wachten op het moment dat ze echt rustig gaan zitten.
Ja, u moet ook een keer naar bed.
Eigenlijk wel, ja. Maar ja, ik slaap 's ochtends uit. Hè. Ik ben gepensioneerd, dus ik kan uitslapen. Soms ben ik wel eens 4 uur 's nachts bezig. En mijn vrouw klaagt af en toe wel eens van, kom je nou in bed?
Ik kan me voorstellen, als u dan zo aan de doek staat te werken met uw cameratoestel midden in de nacht ook, dat uw buren denken, wat is Paul nou weer aan het doen?
Ja, nou, ze zijn wel rare dingen gewend, hoor, wat dat betreft ook. Dus, nou, ik heb meer afwijkende hobby's, hè, zoals astrologie. Nou, ik verzamel fossielen dan, geologie, dus een hele hoop dingen. En ik heb mijn rotsen natuurlijk ook. Dat, ja.
Zou u zelf een nachtvlinder willen zijn?
Ja, maar een nachtvlinder heeft een kort leven. Ik wil minstens 100 worden om al die dingen nog te kunnen doen. Hè. Ik ben nu 73, maar ja, ik wil nog zoveel doen.
U heeft veel te veel hobby's en interesses voor één
eigenlijk
mens te leven.
Wel. Gelukkig interesseer ik me niet voor voetballen en andere sporten. Ik snap nog steeds niet wat leuk is aan voetballen. Vind ik saai. Maar gelukkig houden we niet allemaal van hetzelfde. Dus,
Zo is het. Paul Roots uit Almere was dat. Een man met veel hobby's. Ah, markant man, geweldig. En verslaggever Ruben den Harder die sprak met hem en maakte deze prachtige reportage.
De berichten van buiten Flevoland nu.
Ja, president Trump heeft de documenten vrijgegeven die de FBI had verzameld over Martin Luther King. De FBI zag de burgerrechtenactivist als een gevaar en verzamelde daarom informatie over hem. Deze Amerikaanse verslaggever weet wat er allemaal is vrijgegeven.
Included in the documents are hundreds of thousands of pages that have been digitized over the decades, but have been sealed since a 1977 court order ordered that they not be released to the public. The documents include many digital files, pages and other documents and photos that have been digitized, as well as one MP3 file.
Martin Luther King werd in 1968 doodgeschoten. Zijn familie was tegen de openbaarmaking van de dossiers. Zij vrezen dat kwaadwillenden zijn reputatie zullen proberen te schaden. Het is nog niet duidelijk hoeveel nieuwe informatie er in al die documenten staat. Historici moeten het eerst nog allemaal doornemen.
Hoosbuien hebben gisteren opnieuw voor overlast gezorgd. In Zandvoort stond het water op sommige plekken bijna een halve meter hoog. Het ging volgens deze bewoner enorm tekeer.
Ja, dat was een enorme wolkbreuk hier. En de hele straat liep onder en brandweer erbij. En, dus dat bij ons de garage liep hier overheen zo de garage in.
Ja, de brandweer heeft die garage inmiddels leeggepompt. In het dorp was een rioollucht te ruiken, omdat de putten waren volgelopen door al die regen.
Nou ja, smerig is dat, ja.
Ja, het is niet anders.
Nee, maar goed, het is fris is anders. Nederland gaat substantieel bijdragen aan Patriot luchtverdedigingssystemen voor Oekraïne. Dat maakt demissionair minister Brekelmans van Defensie bekend. De wapensystemen kunnen de druk op Rusland opvoeren, denkt oud-commandant landstrijdkrachten Marten Kruijf.
Ik kan zien op de grond dat de Russen niet veel presteren. Dat zogenaamde zomeroffensief, daar zien we ontzettend weinig van. En een van de weinige middelen die Poetin nog over heeft is zeg maar een soort terreurcampagne vanuit de lucht tegen Oekraïne. En niet alleen militaire doelen en ook burgerdoelen. Ja, dan moet je daar wat tegen doen. En als je daar wat tegen kunt doen en je haalt de effectiviteit van dat haal je weg bij de Russen, dan heeft dat wel degelijk effect op het slagveld.
Zei Marten Kruijf. De Patriots kunnen de raketten die de Russen afschieten onderscheppen. De systemen worden niet gebruikt voor het neerhalen van drones, want daar zijn ze te duur voor. Wat zaken van buiten deze provincie. De Markerwaarddijk tussen Lelystad en Enkhuizen bestaat 50 jaar. In onze zomerserie deze week het bijzondere verhaal achter de dijk, de bijbehorende sluizen en de polder die er nooit kwam, de Markerwaard.
Vandaag duiken we de archieven in. Onze verslaggever praat met twee mannen die betrokken waren bij de aanleg van de dijk.
Om een beeld te krijgen hoe de aanleg van de sluizen en de dijk er toen uitzag, ga ik naar het Flevolands Archief, waar medewerker Marjolein Zijlstra een aantal dingen heeft opgezocht uit de historische collectie.
En hier zit het goud in.
Dat klopt, ja. Dit is, zijn foto's en dossiers over de geschiedenis van Flevoland eigenlijk, de bouw van de houten dijk.
En hier zien we al duidelijk dat de sluis is aangelegd en de
torens. Voor de sluisdeuren, ja.
Begin 73.
Ja.
En dit ook, oh ja. En hier zien we al.
Ja, hier zie je echt van mooi van dichtbij ook. Ja. En hier hangt een sluisdeur ook.
Hier hangt een sluisdeur, ja. Die wordt geplaatst.
Ja.
En hier zien we een foto. Nachtstort, Pijlerzee.
Ja.
Dus er werd ook gewoon s'nachts...
gewoon s'nachts doorgewerkt. Er zat natuurlijk wel een tijdstuk achter, denk ik.
Ja. Dus, belangrijk project. Ja. Dat moest doorgaan.
Ja.
Ja, hier zien we al echt dat de sluis vorm begint te krijgen. Want hier is het middengedeelte.
Terug naar 1971. De aanleg van de sluizen in Enkhuizen en Lelystad met daartussen de Houtripdijk gaat beginnen. Kees Tilma en Theo Vermeulen werkten als jonge mannen mee aan het realiseren van de Houtripsluizen en verschillende andere projecten die Flevoland vorm moesten geven.
Wat deed u precies, meneer Vermeulen?
Ik maakte ontwerpen voor kunstwerken, voor dat zijn bruggen en tunnels en viaducten. Dat deed ik en dat deed ik hier in een bouwketen hadden we hier. En daar ging ik met de voorbereiding aan de slag. Ja.
En meneer Tilma, wat deed u precies hier?
Nou, ik zat minder in de voorbereiding, maar ik zat meer in de uitvoering en dan met het toezicht op de bouwwerkzaamheden die hier plaatsvonden. Nou, en daar werd ook bijgehouden wat er dagelijks gebeurde. En dat moest uiteindelijk ook op papier komen voor de verrekening.
Hoe oud was u toen u hier begon met werken?
Ik was toen 23 jaar.
Ja. En u?
Toen ik hier kwam, 26.
Ik had niet het gevoel dat ik aan iets historisch bezig was. Ik had wel het gevoel dat het zeg maar in mensen werken zijn. En daar, die ook wel volop in de aandacht stonden.
Ja. En u had u het idee van, dit is iets historisch of was het gewoon werk?
Het was wel gewoon werk, maar je had wel het gevoel dat je iets aan het ontwikkelen was in een nieuw land. Hè? Ja.
Wij zijn de archieven ingedoken en wat je ziet op de foto's is dat het vaak gewoon jonge kerels zijn. Zonder werkkleding, gewoon in een kloffie. Die heel zwaar lichamelijk werk doen. Ja. Alles nog met de hand.
Ja, klopt.
We zagen ook kerels die letterlijk basaltblokken aan het leggen zijn. Wat waren dat voor kerels?
Het waren urkers en die moesten, want die waren haast niet te tillen, die basalt. Maar die verschoven ze, draaiden ze tot ze op de goede plek kwamen.
Het waren de jaren 70.
Ja.
Ik zeg altijd, de auto's hadden nog 4 versnellingen.
Ja.
Het leven was nog redelijk simpel en primitief wil ik niet zeggen, maar anders.
Ja.
Wat was voor u kenmerkend in die tijd om hier te werken?
Dat het allemaal wat simpeler was, zonder veel bureaucratie en veel weinig administratie. En gewoon werken en gewoon doen. En dat ging allemaal vrij snel.
Hoe ging dat dan? U ontwierp iets en het werd gebouwd?
Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja, je bedacht iets en het werd gewoon gebouwd.
Een verslag van Patrick van Heesik. Morgen dan praat hij met een man die erbij was toen op 4 september 1975 het allerlaatste gat in de dijk gedicht werd.
En dan, wat hebben we gisteravond gemist op televisie? Maar we beginnen bij de radio.
Jazeker, Deutschland ist zurück, zegt bondskanselier Merz. In Met het oog op morgen ging het over zijn gisteren getekende voorstel om de kwakkelende Duitse economie een impuls te geven. Volgens Karsten Brzeski, hoofdeconoom van de ING, is er alleen weinig bekend over de details van dit megapact met bedrijven.
Er zijn geen details bekendgemaakt. We weten dus niet of het nu gaat over toch al in feite investeringen die al in de pijplijn zaten, die toch al bekend waren, die nu opnieuw worden gepresenteerd. Of het echt gaat over nieuwe investeringen. Dus dat blijft een geheim. Het vermoeden is dat het natuurlijk gaat een beetje in digitalisering. Dat het gaat ook in nieuwe technologie, dat een beetje gaat in onderzoek.
Nou, wat wel duidelijk is, bondskanselier Merz heeft met de 61 grootste bedrijven in Duitsland afspraken gemaakt om honderden miljarden euro's in de economie te pompen. Hij wil zo het financiële tekort inlopen.
Hij probeerde gewoon die grote achterstand die de Duitse economie de afgelopen 10 jaar verder heeft opgedaan, om die een klein beetje te sluiten. Er zijn berekeningen die zeggen dat een investeringsgat in de Duitse economie van al 600 miljard euro is. Dat is ontstaan over de afgelopen 10 jaar. Er is achterstand op het gebied van digitalisering, van infrastructuur, van onderwijs. En dat probeert gewoon de regeringen nu een klein beetje op te lossen.
In Nieuwsuur ging het over festivals en duurzaamheid. Steeds meer festivals proberen duurzame keuzes te maken om de impact op het milieu te verkleinen. Bij de Zwarte Cross gebeurt dat door het opslaan van afvalwater. Dat had een vrij directe aanleiding, zei organisator Marcus ten Zijthof.
In 2018 werden wij gebeld door het waterschap Rijn en IJssel. Na het evenement zeiden jullie, hebben een leuk festival, want we kunnen zien dat er heel veel afvalwater bij ons terechtkomt. Alleen onze waterzuivering heeft niet voldoende capaciteit om dat schoon te maken. Ik denk dat de gemeente Oost-Gelre zo'n beetje verdubbelt in inwoners voor 4 dagen. En dat leidt tot capaciteitsproblemen. Dus we moeten daar voor de toekomst maatregelen op treffen. Nou, dit is dat geworden. We houden het hier vast en doseren het in afvoer naar de zuivering over een langere periode.
Ja, Lowlands wil in 2030 circulair zijn. Dat zit hem in meer dan alleen plastic bekers inleveren, vertelde Laura van der Voort van kennisplatform Green Events.
Maar de echte impact zit hem bijvoorbeeld meer in het voedselaanbod, dus de menukaart van een evenement. Maar denk ook aan energieverbruik, bezoekersvervoer, transport naar het evenement toe. Daar is vaak veel meer impact te maken dan bijvoorbeeld die plastic bekers.
Oh, vervoer. Ja, ik haal en breng mijn zoon altijd in een elektrische auto naar Lowlands. Doe ik daar ook mijn bijdrage?
Nee hoor.
Oh?
Nee.
Hij moet eigenlijk fietsen, zo'n stukje.
Of gewoon niet gaan, dat kan natuurlijk ook nog.
Dat is zo leuk, joh.
De documentaire Goeie Mensen vertelt het verhaal van de Rotterdammers Clara en Sjaak Sies. Oh, die hadden we laatst ook al, want meer dan 20 jaar geleden begonnen zij samen de allereerste voedselbank. De begintijd was hectisch. Ja, misschien hadden ze het iets anders moeten aanpakken.
De telefoon was alleen maar voedselbank, de post was alleen maar voedselbank, onze gesprekken waren alleen maar voedselbank.
We hadden namelijk in onze berichtgeving naar buiten toe ons particulier telefoonnummer geplaatst. Nou, dat hebben we geweten.
Ja, dat is natuurlijk niet heel handig. Echt waar is de afgelopen 20 jaar geen steek veranderd. Nog steeds zetten ze zich in voor de minder bedeelden in de samenleving. Ze runnen nu een gaarkeuken.
Vroeger in de gaarkeuken kreeg je een pannetje mee en ging je een schep eten halen. En dan moest je thuis nog opeten. Wij hebben dus inmiddels café, restaurant.
Toen hebben we een locatie in de wijk gezocht. En zijn uiteindelijk bij wat vroeger een hooligancafé geweest is, Feyenoord Café, terechtgekomen. En daar hebben we een welkome plek voor een heleboel mensen kunnen creëren.
Nou, dat is natuurlijk wel zo gezellig om het op die manier te doen. Dat waren wat zaken gisteravond op radio en tv.
Jongen, 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 wat een avond.
Komende zaterdag op tv. Het vervolg van het Lelystadse muziekfestival Jordaan in de Polder. Het Nederlandse lied. Met dit weekeinde onder andere Jeffrey Tanis, Peter Beense en Gerard Joling. Heb je dit muziekfeestje gemist of wil je het nog een keer meemaken? Komende zaterdag bij Omroep Flevoland op tv.